Dus ik zal opnieuw beginnen. Dus het boek van de Openbaring, heel, heel interessant boek. Vanaf het moment dat je de sleutels begrijpt om het te interpreteren, om het te begrijpen. Ik heb dat in de eerste les gezegd. En als je trouwens wilt terug die lessen in zijn geheel wilt zien, ga naar de website. En dan ben je zeker up-to-date en up-to-speed. Maar je moet een paar sleutels hebben om het boek van Openbaringen fatsoenlijk te interpreteren. Dat is ten eerste weten naar wie is het geschreven. In welke tijd is het geschreven en wat is het thema? Wat is het thema van Openbaring? Wat probeert Openbaringen te vertellen? Naar wie is het geschreven? Het is heel duidelijk, in hoofdstuk 1 staat het dat de evenementen die gaan gebeuren in het boek van Openbaring spoedig gaan gebeuren. Ja, er staat iets op tilt te gebeuren en het gaat geen 1000 jaar nadien, het gaat spoedig gebeuren. Juist zoals in het boek van Daniel. Daniel heeft te horen gekregen van God dat de evenementen die hij opschreef niet spoedig gingen gebeuren, maar hij moest ze verzegelen tot een bepaalde tijd. Ja, die tijd was nog niet voor Daniel, maar ging pas passeren over honderden jaren, wat uiteindelijk ook in Daniel is uitgekomen. En hier horen we dat ze niet verzegeld mogen worden in Openbaring. Op het einde, hoofdstuk 21, of hoofdstuk 20, 21, het laatste hoofdstuk. Daar hoort men dat hij de zaken niet mag verzegelen, maar dat het voor die tijd is en dat hij spoedig komt. Ja, dus het is voor zij die het lezen, zij die het boek krijgen, zij die de brief krijgen van Johannes, die evenementen die erin staan zijn een waarschuwing en een bemoediging voor zij die het toen lezen. Het moest openbaar gemaakt worden, het moest onthuld worden, datgene dat verhuld was. Amen. Datgene dat Daniel had bezegeld, is nu aan het uitkomen. Amen. Dus het is niet voor ons, het betreft niet het grootste deel van het boek van Openbaringen, is niet naar ons gericht. En dat is dus een van de sleutels dat je moet weten om het boek van Openbaringen fatsoenlijk te kunnen interpreteren. Ofwel liegt Jezus wanneer hij zegt, ik kom spoedig, de tijd is weldra, de tijd is daar, ik kom op de wolken en zij die mij hebben doorboord, dat is vers 7 van Openbaring 1, zij die mij hebben doorboord zullen mij zien. Wie heeft hem doorboord? Johannes heeft dat duidelijk gezegd in zijn evangelie, dat waren de Joden. De Joden hebben hem doorboord. Amen, dat is een van de profeties van Jesaja. De uitgekomen is in Christus aan het kruis. Letterlijk doorboord door de nagels in de hand. En komen op de wolken is ook weer symbolische, apocalyptische taal dat men terugvindt in het Oude Testament. Dat wil zeggen komen in oordeel. Ze hebben letterlijk God terug zien komen in 70 na Christus bij de vernietiging van de tempel en hun zo geliefde Jeruzalem. Dat is allemaal uitgekomen, dus dat is allemaal in hoofdstuk 1. Hoofdstuk 2 en 3 waren dan brieven naar letterlijke kerken die in tijd leefden. En Jezus heeft toen gewaarschuwd om niet bang te zijn voor de synagogen van Satan, die hun aan het vervolgen waren. En dat spreekt over de Joden die de christenen aan het vervolgen waren. Tot tweemaal toe heeft Jezus hun de synagogen van Satan genoemd. Ja, niet Gods uitverkoren volk. Het is een synagoge van Satan omdat ze de Messias hebben gekruisigd. Amen. Dat betekent niet dat heel Israël wordt gedoemd en veroordeeld. Nee, alleen zij die in Christus zijn. Amen. Het zij Jood, het zij heidenen. We zijn allen één in Christus. Dat maakt Paulus zo duidelijk dat ik totaal niet begrijp het hedendaagse zionisme, het christelijk zionisme. Christen die zo hard pro-Israël zijn. Ik snap niet hoe je dat bijbels kan verantwoorden, terwijl dat het heel duidelijk is dat God heeft, laat me in een vers zien, 21:43. Dit is Jezus die spreekt tegen de natie van Israël. Daarom zeg ik u, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat het wel vrucht laat dragen. Ja? Het spreekt hier over, hij spreekt er tegen de fariseers en de schriftgeleerden en in het algemeen het volk die onder de wet stonden, die uiteindelijk de Messias ging afwimpelen. Ze hadden geen vrucht. En hij zegt, het koninkrijk van God zal u worden ontnomen. Ja, zij waren Gods volk. Zij waren uitverkoren Gods volk. Maar Hij kwam tot de zijnen, maar de zijnen hebben hem niet aangenomen. En dus gaat het koninkrijk naar zij die wel vrucht laat dragen. En wie draagt er vrucht? Alleen maar zij die bezegeld zijn door de Heilige Geest van God. Amen. Zij dragen vrucht. Als je in mij blijft, zegt Jezus, zul je vrucht dragen. Dus blijf in mij en ik blijf in u. Maar de Joden naar het vlees, de Joden naar de bloed, lijn, hè. Zij dragen geen vrucht in Christus. En zij zullen nooit of te nimmer het volk van God worden genoemd, ook al worden ze geboren volgens de Joodse bloedlijn. Dat maakt niet meer uit. Dat is gedaan. Het is finito. Amen. Er is geen speciale voorkeursbehandeling. Amen. Dat is gedaan. Ze kregen 40 jaar, een generatie, de tijd om zich nog te bekeren. Amen. Vanaf het moment dat hij stierf van het kruis tot de tempelvernietiging is er nog een periode geweest, een overgangsperiode van genade, waarin dat het evangelie nog steeds voornamelijk naar de Joden ging. Maar toen is de tempelvernietiging, dan is het evangelie pas echt beginnen te kunnen verspreiden, want de Joden hielden dat tegen. Lees het boek van Handelingen. Christenen werden steeds vervolgd door de Joden. En dus we lezen dan in Openbaring hoofdstuk 4 en 5 over de kerk die voor Gods troon staat. Allemaal mooi in symbolieken. Dat er iemand op de troon zit en 24 oudsten daar rond. En ze buigen zich er allemaal naartoe. En degene die op de troon zit heeft een boekrol in zijn hand met 7 zegels. En dit is waar het allemaal om draait. Ja? Het is het openen van die boekrol. Het openbaren van wat er in de boekrol staat, dat het thema ook geeft van het boek van Openbaringen. En dat is, een oordeel komt. De boekrol is een symboliek van het ontvouwen van een testament. Ja? Het zij het ontvouwen van het nieuwe verbond. En met het nieuwe verbond betekent dat het oude wordt weggezet. Dus er wordt iets nieuws ingeluid, maar dat betekent ook dat het oude wordt veroordeeld en weggezet. Amen. Het nieuwe verbond vervangt het oude verbond en dat betekent dat de vloeken zullen komen over degene die zich nog vasthouden aan het oude, terwijl dat ze het nieuwe verwerpen. Amen. Al die vloeken in Deuteronomium 28 zullen komen over de natie van Israël, want zij hebben hoererij gepleegd met hun geliefde, de geliefde, de Heer zijnde. Amen. Maar de Heer heeft de Babylonse hoer opzij gezet, wat het vleeselijk Jeruzalem is, om zijn maagdelijke bruid in ontvangst te nemen, wat de kerk is. Amen. Zo duidelijk. Dus heel boek van Openbaring is altijd tussen twee uitersten. Je hebt de hoer van Babylon, je hebt wat het Jeruzalem is, en dan heb je het hemelse Jeruzalem, dat uit de lucht komt, wat de bruid van Christus is, wat de kerk is. Je hebt het teken van het beest, en dan heb je het teken van het lam. Hè? Je hebt altijd die uiterste, en het boek van Openbaring is daar heel duidelijk in. Dus in Openbaringen 5 stond er een op de troon, en niemand was in staat om die zegels op te doen, buiten het lam. Alleen het lam kon de boekrol in ontvangst nemen en de zegels verbreken en het ontvouwen. Omdat het lam, amen, de wet in vervulling heeft toen laten gaan door het te kruisen aan, door het te kruisigen aan het kruis natuurlijk, in zijn vlees, amen. En zodoende de wet van Mozes opzij te zetten en door zijn bloed het nieuwe verbond te institutionaliseren, amen. Hij alleen heeft het recht om daarover te oordelen. Door Jezus zijn offer kan het oordeel uiteindelijk komen. Hetgeen dat moest komen. Hetgeen dat ook voorspeld stond. Amen. En dat is uitgekomen in 70 na Christus. En dan zien we, vorige les hebben we dan gezien dat één voor één die zegels werden verbroken. Zegel 1 tot en met 6. Amen. De eerste 4 zegels waren die 4 paarden. Het witte paard, het rode paard, het zwarte paard en het vaalgele paard. En we zien dat paarden, zoals in het boek van Ezekiel, hoofdstuk 2 in het Oude Testament, dat een symbool is, apocalyptische symbolen voor oordeel. Ja? Dat is Gods, een andere interpretatie is Gods winden. Gods winden die erop uit worden gestuurd om een snel, compleet oordeel uit te voeren. Ik heb toen gezegd dat ik vermoed dat die oordelen zijn begonnen vanaf het moment dat die brief werd geschreven in de jaren 60 ongeveer na Christus. En dat het de voorloper was van de vernietiging van de tempel. Ja, luister daar nog maar eens naartoe. Vorige week heb ik dat allemaal gezegd. De vijfde zegel waren dan de mensen die de geslachte zielen onder het altaar, weet je wel, die uitriep van hoe lang nog, hè, tot de rechtvaardigheid komt. Dat is een symboliek van al de rechtvaardige christenen. En zelfs eigenlijk een symboliek van Christus zelf, die door de Joden is afgeslacht. Maar ook de vele christenen in navolging van Jezus, amen. Want het symboliek was dat ze geslacht waren en dat ze onder de altaar van het tempel, dat ze aan het uitriepen waren. Dat is natuurlijk niet letterlijk te nemen, dat is allemaal symbolisch te nemen. Dat wil dus ook zeggen dat ze door het altaar, door de tempel, dus met andere woorden de priesters en de hoge priesters die er dienst deden, dat zij werden geslacht door hun. En dus het is een uitroep naar God toe om hun bloed te wreken. En dat is ook een van de redenen waarom dat oordeel over Israël komt, over de tempel, over Jeruzalem. En ze kregen te horen, je moet nog eventjes lijden. Het duurt nog eventjes maar. Maar dan, eens dat het complete getal daar is van de martelaren, zal het oordeel voltrokken worden. Dus er is nog lijden. En voor degenen die het lazen toen, was dat een bemoediging, want ze weten ondertussen al wel wat er gaat gebeuren. Ze weten dat ze overwinnend zullen zijn. Ze krijgen witte kleren, teken van overwinning. Ze gaan regeren met het lam. Ze staan samen met de troon, met de lam aan de troon. Ze zijn gezeten in hemelse sferen. Ze mogen misschien geslacht worden, ze mogen misschien bloed verspillen, ze mogen misschien geridiculiseerd worden, maar ze zijn wel overwinnend, juist zoals Jezus overwinnend zal zijn. Amen. Dan krijgen we het zesde zegel dat vorige keer is verbroken. En dat was allemaal decreatietaal, aardbevingen die gingen komen, zon die geen licht meer ging geven, maan die niet meer ging schijnen, sterren die van de hemel gingen vallen. Er zijn mensen die dat letterlijk nemen, maar dat is helemaal niet letterlijk te nemen, want diezelfde taal, hebben we vorige week gezien, is in Jesaja, is in Jeremia terug te vinden. En toen ging het over naties zoals Egypte en Babylonië, die hun ster ging vallen, hun maan ging bloedrood worden. Ja, die natie wil gewoon zeggen, het is over en out voor die natie, Gods oordeel komt erover. Het is niet letterlijk te nemen en dat betekent ook niet omdat je een rode maan of een zonsverduistering ziet, dat het een teken van God is. Nee, het is allemaal apocalyptische symboliek. Als je je Oud Testament niet kent, dan ga je hier een complete bocht uit met je interpretatie. Amen. Zoals we nu ook weer gaan zien, het verwijst constant naar het Oude Testament. Veel uit Ezekiel. Ja, veel uit Jeremia en Jesaja. Heel veel. Juist dezelfde taal. Maar de meeste mensen kennen er niks van. En zij horen alleen maar wat dat ze horen van futuristen. Van de Left Behind series. Ze hebben eens een film gezien over Left Behind. En dan denken ze dat er hier mensen gaan achterblijven. Dat wij poep gaan verdwijnen in de lucht. En dan hier 7 jaar hel op aarde gaan zijn. Op wat is dat gebaseerd? Op absoluut 0,0. Ja, dat is het verse uit context trekken. Dat niet normaal is. Dat je achteraf denkt van hoe ben ik zo... Hoe heb ik me zo kunnen misleid door zo'n valse interpretatie? Er komt nog één terugkomst van de Heer, een definitieve terugkomst, en that's it. En dat is het einde. We zullen opstaan, of als je nog hier bent, dan zul je getransformeerd worden. Amen. Zul je je sterfelijke lichaam omwisselen voor je onsterfelijke. Amen. En de Heer gaat alles nieuw maken, nieuw hemel, nieuwe aarde. Amen. That's it. Daarvoor moeten we klaarstaan. Amen. Daarvoor moeten we klaarstaan. En ik ben klaar. En jullie hopelijk ook. Maar dan komen we aan hoofdstuk 7. En we gaan verder. Hierna zag ik 4 engelen bij de 4 hoeken van de aarde staan. Dus het 7e zegel trouwens is nog niet verbroken. Het zijn de eerste 6 waren verbroken. En nu is er een intermezzo. Openbaring 7 is een intermezzo. Dat wil zeggen, er zijn 3 intermezzo's. Openbaring 7, hoofdstuk 10 en dan nog eentje in hoofdstuk 16, denk ik. Het wil even de focus veranderen naar iets anders. Het heeft gesproken over oordelen en paarden die erop uit worden gestuurd. Maar voordat die vier paarden of vier winden worden erop uitgestuurd, moet er eerst iets gebeuren. Hierna zag ik vier engelen bij de vier hoeken van de aarde staan. Zij hielden de vier winden van de aarde in bedwang om te voorkomen dat er wind over land of op zee of door de boom zou waaien. Ik zag in het oosten een andere engel opstijgen die het zegel van de levende God had. De vier engelen die de opdracht hadden gekregen om schade toe te brengen aan het land en de zee, riep hij met luide stem toe. Laat het land en de zee en ook de bomen nog ongemoeid. Eerst moeten wij het zegel van onze God op het voorhoofd van zijn dienaren aanbrengen. Toen hoorde ik het aantal van hen die het zegel droegen, 144.000 in totaal afkomstig uit elke stam van Israël. En dan een hele lijst van allemaal stammen. Maar we gaan even hier wachten. Dus vooraleer die vier winden of vier oordelen hun complete vervulling vinden, en die vier winden slacht op die vier zegels, de eerste vier zegels, die vier paarden, hè, de dood en verderf en hongersnood en vrede wegnemen van de aarde en al die gruwelijke zaken. Hè. Vooraleer dat die hun volledige vervulling kunnen vinden, moet er eerst een groep mensen worden bezegeld. Ja? Die moeten worden bezegeld. Dus het oordeel van God komt nog niet helemaal tot zijn vervulling, totdat hij bepaalde mensen gaat beschermen. Er moeten mensen worden beschermd. En we vinden dat die symboliek van bescherming en de zegel zetten, vinden we terug in Ezekiel. Eigenlijk juist dezelfde taal, Ezekiel 9. Dan even lezen. Dus dat is het Oude Testament. Ja, dit is voor de vernietiging van de eerste tempel. Ja, in 587 voor Christus. Toen hoorde ik hem luid roepen, kom tevoorschijn, jullie die de stad gaan straffen, de stad van Jeruzalem, en neem je vernietigingswapens mee. En ik zag hoe zes mannen uit de richting van de noordelijke bovenpoort kwamen, alle zes met een dodelijk wapen in hun hand. Er was ook nog een man bij in linnen kleren die een schrijverskoker aan zijn gordel droeg. De mannen gingen naast het bronzen altaar staan. Dat is allemaal niet zo belangrijk. Stralende verschijning van de God van Israël bewoog zich van de cherubs waarboven hij troonde naar de ingang van de tempel. En hij riep de in linnen geklede man met schrijverskoker bij zich. De Heer zei tegen hem, maak een ronde door Jeruzalem. Nu is het belangrijk. En zet een merkteken op het voorhoofd van iedereen die jammert en klaagt om de gruwelijke dingen die er in de stad gebeuren. Tegen de zes anderen hoor ik hem zeggen, ga achter hem aan, trek ook door de stad en dood iedereen. Jullie moeten geen medelijden tonen, jullie mogen geen medelijden kennen. Oude mensen, jonge man en vrouw, moeders en kinderen, je moet ze allemaal ombrengen, behalve de mensen die het merkteken dragen. Begin bij mijn heiligdom. En ze begon bij de 70 oudsten die voor de tempel stonden. Terug naar Openbaringen. Dus hier vinden we dezelfde situatie weer. God gaat een oordeel brengen over iets. Het is niet duidelijk. Er zijn heel veel hints geweest. Ik heb zo'n vermoeden dat het Jeruzalem weer gaat zijn. Juist zoals in Ezekiel, wanneer dat de tempel voor de eerste keer werd vernietigd. Ja, is daarna terug opgebouwd, 70 jaar nadien. Hè. Maar nu is het 500 jaar later, nu zitten we in 66 na Christus, en de Heer zegt, het oordeel is nog niet compleet, ja, het mag niet voltrokken worden tot je eerst mijn dienaren bezegelt. Er moet een bescherming zijn. Ja, juist zoals in het boek van Ezekiel, dat er een handvol, de Heer gaat nooit... Dus de Heere gaat nooit een volk straffen, oordelen, terwijl er nog dienaren van hem daar zijn. Ja, zijn wraak is niet gericht naar ons. Dank u, Jezus. En hetzelfde hier met deze mensen, deze dienaren. We weten nog niet exact wie het zijn. Maar ze worden beschermd. Amen. En dan vraag je misschien af, hoe worden die beschermd? Wat is dat zegel op hun hoofd? Hè? Wel, het heeft te maken met spirituele bescherming. In dit geval geloof ik ook dat het te maken heeft met lichamelijke bescherming. Het heeft te maken met eigenaarschap. En het heeft te maken met bewaring. Ja? Als we lezen Efeze, hoofdstuk 1, vers 13, zegt Paulus: in hem hebt ook u de boodschap van de waarheid gehoord, het evangelie van uw redding. In hem bent u door uw geloof gemerkt met het stempel of met de zegel van de Heilige Geest die ons beloofd is. Sommige vertalingen zeggen: we zijn bezegeld met de Heilige Geest. Amen. Efeze 4, 30. Maak Gods Heilige Geest niet bedroefd, want Hij is de stempel waarmee u gemerkt bent voor de dag van de verlossing. Ja? Ik wil maar zeggen, degene die ziet die stempel, wanneer dat je Christus toebehoort, amen, biedt u spirituele bescherming, het biedt u een bewaring, het laat zien wie je toebehoort. Amen, het zijn zij die toebehoren aan het lam, of zij die toebehoren aan het beest. Amen. En zij hebben een ander merkteken. Amen. Maar wij hebben de merkteken van de Heilige Geest. Wij hebben zijn naam. Amen. Op ons voorhoofd. Dank u, Jezus. 2 Korinthe 1 zegt hetzelfde. Vers 21 tot en met 22. Het is God die u en ons Christus als fundament geven. Wie is ons fundament? Christus. Amen. Hij geeft ons Christus als fundament om op te bouwen. Halleluja. Die ons allen heeft gezalfd. Amen. En dit is ook weer direct een heel krachtige vers. Dat zegt: we zijn allen gezalfd, zij die Christus als fundament hebben. En niet profeet zus en zo. Niet die een apostel is gezalfd. Allemaal zijn we gezalfd. Amen. En je kunt niet meer zalving krijgen. Ja, dus wanneer dat je een grote apostel of profeet in de zoveelste heropleving en revival hoort zeggen van: kom en wees ik zal u de zalving doorgeven. Of kom en de handen worden opgegeven en dan zullen we de zalving doorgeven. Imparting the anointing. Ja. Dat grenst aan het New Age-achtige zaken, ja. Jij kunt niet een zalving doorgeven. Waar halen ze deze gedachtegang? Alsof door handenoplegging iemand gezalfd wordt. Amen. De handenoplegging dient voor mensen aan te stellen. Handenoplegging dient in speciale gevallen inderdaad voor genezing en of duiveluitdrijving. Amen. Maar als je in Christus bent en je hebt je fundament als Christus, amen, dan ben je opzij gezet. Dat betekent gezalfd. Ja? Dat wil niet zeggen dat je wel iets gaat voelen wanneer dat je naar een conferentie gaat en zo verder, dat je extra kracht kunt krijgen. Als snap je wat ik wil zeggen? Maar extra zalving, alsof u dat specialer gaat maken. Nee, Christus zijn werk maakt u speciaal. Amen. En we hebben eigenlijk niet meer dan dat nodig. Wat je meer nodig hebt is een openbaring. En de waarheid zal je vrijzetten. Amen. Geen gevoel, maar de waarheid zal je vrijzetten. Maar ik wil daar niet over gaan. Maar je moet oppassen met mensen die u zo'n ding eens beloven. Ja, van die spirituele zalving gaan beloven. Die u gaven gaan geven. Er is maar één iemand die de gaven geeft. Amen. Dat is de Geest. En zoals Hij het wilt, zegt Paulus. Amen. En zoveel mensen zijn zo gefocust op gaven krijgen, dat ze de ene conferentie naar de andere aflopen in de hoop de ene profeet de handen op te krijgen. En dan kunnen ze eindelijk in hun bediening stappen. Als dat uw motivatie is, dan ken je Christus niet. Sorry. Ik zeg het heel bluntly, maar dan ken je hem niet, dan ken je zijn woord niet. Amen. Studeer zijn woord. Heb hem als fundament. Amen. En van daarop moet je bouwen. Halleluja. Maar loop de deur niet plat om iets extra te verkrijgen. Ga je op je knieën en besef, halleluja, dat hij u, als je zijn geest hebt. Amen, je bent vrijgekocht. Je zonden zijn weggewassen. Hey, halleluja, ik ben bezegeld. Dank de Heer. Amen, nu kunnen we verder. En we zullen zien wat de Heer nog gaat toevoegen en wat hij nog gaat doen in mijn leven. Amen. Het is God die ons allen heeft gezalfd. Heeft gewaarmerkt als zijn eigendom en ons als voorschot de geest gegeven heeft. Amen. Hij heeft ons gewaarmerkt, weer met je zegel. Amen. Dus het is duidelijk dat degenen die bezegeld zijn in Openbaringen, naar Nieuwtestamentse normen, zijn dat dus mensen die Christus hebben als fundament, die weten dat ze gezalfd zijn en dat ze zijn geest hebben. En dan weten we eigenlijk wel wie het is. Amen. Dan gaan we terug naar de Openbaringen. Het zijn er 144.000, ja. En 12.000 afkomstig uit elke stam van Israël. Nu, zijn dat de letterlijke stammen van Israël? Nee. Ja, want we weten dat de lijst van de stammen die hier wordt opgenoemd niet overeenkomt met de lijst van stammen in het Oude Testament. Gad is er niet bij. Jozef wordt genoemd, terwijl dat hier ziet, vers 8, Jozef, terwijl dat in het Nieuw Testament niet wordt genoemd, want die is opgesplitst in Manasse en hoe noemt een andere? Dat is een naam vergeten. Levi staat erbij, wat ook in het Oude Testament niet wordt gegeven. Levi. Dus moeten we dit als de letterlijke stam van Israël nemen? Nee. Het is spiritueel Israël dat hier wordt aangeduid. Amen. Het is de complete nummer restant van Gods volk dat gered gaat worden. 12.000 maal 12 is 144.000. 12 maal 1000, 1000 is weer een compleet getal. 12 maal 1000. 12.000 plus 12 is 144.000. Dat zijn allemaal numerieke symbolieken om Gods completeness voor te stellen. Momentje. Hè? Kan ik daar meer over zeggen? Er zijn twee gedachtegangen over wie die 144.000 kunnen zijn. Alle in de traditioneel protestantisme, hè? Want de getuigen van Jehovah, die denken dat zij de 144 zijn en zij nemen dat getal letterlijk. Ik snap niet dat ze eraan komen. Maar zoveel hoop biedt dat dan toch niet als het er maar 144 zijn. Trouwens, als we verder lezen, dan lezen we dat het een menigte was van mensen die niet te tellen waren. Dus aan de ene kant zijn het er 144, maar als je verder leest vanaf vers 11, vers 9, is het een onafzienbare menigte. Hierna zeg ik een onafzienbare menigte. Wat dezelfde menigte is, hè? Die staan voor de troon. Dus aan de ene kant is het 144, een deel van Israël. Aan de andere kant is het een onafzienbare menigte, maar meer daarover. Allemaal symboliek. Amen. Maar je moet weten wat het juist betekent. Nu, er zijn twee theorieën. Ofwel zijn de 144.000 spiritueel Israël bestaande uit de Joodse christenen en de heidense christenen. Ja. Ofwel is het de 144, zijn het alleen de Joodse christenen. Zijn het dus Joodse mensen die tot het geloof zijn gekomen, die Jezus als redder hebben aangenomen. Ja. En ik weet nog niet goed wat ik moet denken. Beide theorieën hebben wel een punt. Wanneer ik denk aan Romeinen 11. kan daar wel mee te maken hebben. Paulus spreekt in Romeinen 11. Hij heeft het over het lot van Israël. En hij zegt, Israël, niet heel Israël gaat verloren gaan. Er is nog een overblijfsel. Er is nog, in het Engels, een remnant. Ja, juist zoals in de dagen van Elia. Elia bad en hij zei, oh, ik ben de enigste. En die over, ik ben de enigste dienaar van God, zegt Elia. Ik ben hier de enigste. Hij was een beetje zelfbeklag aan toen. Had nogthans juist een heel grote overwinning behaald. Maar en God zegt, nee, je bent niet ineens. Ik heb nog 7000 mensen voor mezelf hun leven gelaten. Die hebben niet voor Baal geknield. En Paulus gebruikt die passage om te zeggen in Romeinen 11, wat is het lot van Israël? Niet heel Israël gaat verloren gaan. Ja? Kijk naar mij, zegt hij. Ik ben een Israëliet, maar ik ben gered door de genade van God. En Paulus zegt, zo is ook nu een klein deel over dat God uit genade uitgekozen heeft. Dus zou het zijn, en dat noemt men het overblijfsel. Zou het zijn, dat wil niet zeggen dat dat Joden zijn, die zomaar gered worden in hun Jood zijn. Nee, dat zijn Joden die tot Christus zijn gekomen en nu deel uitmaken van het ware Israël. Ja, een overblijfsel uit de genade van God. God gaat niet heel Israël van de kaart vegen. Ja, ook al is het, het kwam toch heel dichtbij, maar ze bestaan nu nog, hè, dus. Er is een overblijfsel. Amen. En dat overblijfsel gaat gered worden tijdens de grote tribulatie. Ja, wat begonnen is in 66 na Christus en eindigt in 70 na Christus. Ja? Met de vernietiging van de tempel. Waarover dus heel dat boek van Openbaringen gaat. Ja? Zou het dat kunnen zijn? Of is het gewoon heel de kerk die gewaarmerkt wordt en ontsnapt aan die vernietiging? Ja, beide zijn mogelijk. Ik leun iets meer naar de Joodse christenen, omdat ze toch zo de taal pakken van de stammen van Israël. En omdat de meeste Joodse gelovigen te tijden van de belegering van de stad van Jeruzalem, daarvoor, waren al veel christenen reeds vertrokken. Al jaren daarvoor waren heel veel heidense christenen uit Jeruzalem vertrokken, want zij wisten wat er ging gebeuren. We gaan even terug naar Openbaringen. Dus er was een bezegeling, ja. Het is in ieder geval spiritueel Israël dat gewaarmerkt wordt. Amen. Nu, hoe zijn die dan gered? Ja, hoe zijn die beschermd? Ze krijgen bescherming, eigenaarschap. Ze worden in bewaring gesteld, bewaring met andere woorden. Gods kerk wordt bewaard, het zal nooit kapot gemaakt kunnen worden. Het zal steeds vooruit kunnen gaan, ze hebben de zegel van God, wat er ook mogen gebeuren. Amen. Er zal altijd een overblijfsel zijn. Maar hoe werden ze dan beschermd? Want ik heb het straks gezegd, ik geloof niet alleen spiritueel, hè, maar in dit geval ook letterlijk beschermd. Wel, je moet weten, de Joodse revolte tegen de Romeinse heerschappij is begonnen in 66 na Christus. Je kunt dat op Wikipedia lezen, er zijn er geschiedenisboeken over geschreven. Dat is een feit. Er was een Joodse revolte dat begon in Jeruzalem na de zoveelste, dictatoriële optreden van de Romeinen. Ze waren ook de tempel binnengegaan, wat natuurlijk niet mocht volgens de Joden. Ze hebben Joden gedood en de Joodse zeeloten hadden er genoeg van. En ze zijn in opstand gekomen, hebben de Romeinen buiten gedreven uit Jeruzalem, in opstand, schermutselingen. Het was zo erg dat Nero, de koning toen, keizer toen, een verschrikkelijke keizer, heeft toen besloten om in 66, begin 67, om Vespanius, dat was de generaal Vespanius, te sturen met heel veel troepen om een eind te maken aan de revolte. Volgens mij was dat het begin van de opening van de zegels. Ja? Ze zijn in het noorden van Israël binnengekomen en zijn eerst langs Galilea moeten passeren, want Galilea ligt in het noorden en dan Judea ligt tegen Jeruzalem toe. En ze hebben daar al de bolwerken, alle Joodse bolwerken, stilaan maar zeker, want dat heeft tijd nodig natuurlijk, hebben ze die vestingen, die bolwerkingen, neergeslagen. Ja? 10.000 tot 100.000. Josephus zegt dat er al honderdduizenden zijn gesneuveld. Josephus, de geschiedkundige, heeft gezegd dat gewoon, het was nog niet Jeruzalem, hè, dat was gewoon van het noorden, helemaal met zijn legers naar Jeruzalem, naar het zuiden toe te marcheren en onderweg alle bolwerken, alle schermutselingen, alle opstandelingen de kop in te drukken. Genadeloos. Genadeloos. Ja. Maar dan is er iets gebeurd. Wat ik geloof, en ook vele preteristen geloven dit ook, dat een kans was voor de Joodse en de christelijke gelovigen die nog in Jeruzalem zaten, was er een kans om te vluchten. Ja? En Jezus had dat reeds, voorspeld. Hij zei in Matteüs 24... Je weet wel, hoofdstuk 24, het hoofdstuk over de tekenen van de eindtijd. Wat niet te maken heeft met het einde der tijden, maar met het einde van de Joodse age, tijdperk. Dus met de tempel, de vernietiging van de tempel. Hij zegt, wanneer jullie dus de verwoestende gruwel waarover gesproken is door de profeet Daniël zien staan op de heilige plaats. Lezer, begrijp dit goed. Hij verwijst naar Daniël 9, maar dat is voor een andere keer. Dan moet iedereen in Judea de bergen invluchten. Wie op het dak van zijn huis is, moet niet naar beneden gaan om nog spullen te halen. Wie op het land is, moet niet terugkeren om zijn mantel te halen. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouwen die in die tijd zwanger zijn of een kind aan de borst hebben. Bid dat jullie niet in de winter zullen moeten vluchten en ook niet op Sabbat. Want het zal een tijd zijn van enorme verschrikkingen. Letterlijk, het zal een tijd zijn van grote verschrikkingen, Great Tribulation. Zoals er sinds het ontstaan van de wereld tot nu nooit geweest zijn en er ook niet meer zullen komen. Oké? Okay. Jezus heeft het over een specifiek evenement. Hij spreekt tegen mensen, hè, die vroegen wat zijn de tekenen van de vernietiging van de tempel. Hij spreekt tegen die mensen. Hij spreekt niet tegen u, hè? Hij spreekt niet tegen mij. Waarom zou hij iets zeggen tegen mensen als het niet voor hun van toepassing is? Hij zegt hier, wie op het dak van zijn huis is, wat heeft dat met mij te maken? Ik leef niet op het dak van mijn huis. In die tijd wel, al die huizetjes, dat was van alles te doen. Vandaag de dag is dat niet meer zo van toepassing. De Sabbat. Is dat van toepassing vandaag? Vlucht ook niet op de Sabbat. Is vandaag niet meer van toepassing? In die tijd wel, want op de Sabbat ging Jeruzalem dicht. De poorten gingen dicht, want je mocht niet werken op de Sabbat. Niks mocht binnen en buiten komen. Dat was een van hun heilige dagen. Hallo? En dus, dat heeft voor ons vandaag weinig van toepassing, maar wel voor de mensen toen in die tijd. Ja? Vandaag de dag op de Sabbat, er is geen poort die dicht gaat. Ja? Heeft niet zoveel van toepassing vandaag de dag. We gaan eens naar de parallelpassage kijken in Lucas 21. Ja, dezelfde passage, over hetzelfde, spreekt over hetzelfde, maar Lucas zegt het anders. Red je leven door standvastigheid, zegt Jezus. Wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Dus Matteüs zegt, wanneer je de gruwel der verwoesting ziet staan in de heilige plaats, ja, maar Lucas legt dat anders uit. Hij zegt, wanneer jullie zien dat Jeruzalem door legertroepen omsingeld is, weet dan dat de verwoesting van de stad nabij is. Wie in Judea is, moet aan de bergen invluchten. Wie in Jeruzalem is, moet er wegtrekken. Wie op het land is, moet niet naar de stad gaan. Want in die dagen wordt de straf voltrokken, waardoor alles wat geschreven staat in vervulling zal gaan. Wat zal het rampzalig zijn voor de vrouw in de tijd, want er zal ons even de reden waarvan het zal de bevolking treffen. De inwoners zullen omkomen door het zwaard, of in gevangenschap worden weggevoerd en onder alle volken worden verstrooid, terwijl Jeruzalem vertrapt zal worden door heidenen, tot de tijd van de heidenen voorbij is. Amen. Jezus zegt, red je leven door standvastigheid. Met andere woorden, onthoud goed wat ik u zeg, want het gaat uitkomen binnen deze generatie. Als je de legertroepen ziet komen, ja, weet dan dat mijn vonnis zal vertrokken worden. Als ze zeggen van, gaat de stad in voor bescherming, doe het niet, vlucht juist weg van de stad en ga in het land, vlucht naar de bergen, zegt hij in Matthäus. Dat is omgekeerde redenering, want in die tijd wil jij bescherming, dan vlucht je naar een stad. Een stad innemen, en vooral een stad zoals Jeruzalem, is een bijna onmogelijke opdracht. Dus jij die buiten de stad woont, ergens op een boerderijtje, en je ziet een leger afkomen, zou je denken van, ik moet maken dat ik in de stad ben. Maar Jezus zegt, doe het niet. Doe het niet, maak dat je weg, zij gaat de bergen in. Ja? Vlucht weg uit Judea, want de stad zal vernietigd worden. En nu kom ik terug dan op de geschiedenis. Wat is er nu gebeurd? Dat er dan toch iets mogelijk is geweest dat ze zijn kunnen ontsnappen. Wel in 68 na Christus. Ondertussen waren de Romeinen reeds Galilea aan het platbranden. Ze waren op weg naar Jeruzalem. Vespanius, de generaal, samen met zijn zoon Titus. Zijn ondergeneraal, tweede in second in command, hè, zoals ze dat noemen. Zij hielden halt rond Jeruzalem. Ze waren toegekomen aan Jeruzalem. De belegering ging beginnen. Maar er is van allerlei dingen gebeurd op dat moment, in die periode, in Rome. Waardoor dat de Romeinen zijn moeten stoppen en moeten terugkeren naar Rome. Er was een interne burgeroorlog gaande. Nero is afgezet geweest. Die man kreeg eindelijk zijn vonnis. Die was zot. En daar komen we nog wel wanneer dat we in Openbaringen 13 komen. Die man heeft zelfmoord gepleegd. Ja. Ondertussen is er een nieuwe keizer opgestaan. Hij zei dat hij de volgende keizer was. Ik ben zijn naam vergeten. Die is vermoord door een concurrent. Otto denk ik dat hij noemt. Die is ook vermoord geweest door een andere concurrent. Ze noemen het jaar van de vier keizers. En we komen daar nog op terug wanneer we komen in Openbaringen 14, wanneer het spreekt over het beest met 10 koppen. Ja, dat spreekt daarover. Dat zijn al die keizers in die tijd. Nero was een van die koppen. Ja. En dan komen er 3 andere koppen, maar dat waren maar voor korte tijd. En dan is Vespanius, uiteindelijk heeft hij het keizerschap opgenomen. Is hij keizer geworden, diezelfde generaal. Hè? En heeft zijn zoon teruggestuurd naar Jeruzalem om het werk op te knappen. Wat ze ongeveer een half jaar of een jaar hebben moeten laten. Want er was een burgeroorlog. Het was een burgeroorlog in Rome. Dus de troepen moesten terugkomen om stabiliteit te garanderen. Dit was het teken voor de Joodse en heidense christenen, als die heidense christenen al niet reeds weg waren. Maar dat was het teken voor hun en ook de opportuniteit, de gelegenheid om te ontsnappen. Want de troepen waren weg. De andere Joden die niet in Jezus geloof, die niet het woord van Jezus letterlijk namen van, als je Jeruzalem ziet omsingeld, weet aan de verwoestende stad, die bleven in de stad en die bleven nog harder in hun koppigheid volharden, want zij zagen dit als een mirakel van God. De Romeinen, we hebben ze te pakken, ze gaan vluchten, ze zijn bang geworden, dit is een mirakel van God, halleluja. Hij geeft ons de overwinning. Er zal geen verwoesting komen de christenen hebben ongelijk. God behoort ons toe en niet de christenen. En zij dachten dat zij aan de kant van God stonden. En wat er gebeurde in de stad was een interne burgeroorlog in Jeruzalem zelf. Fractie tegen fractie. De ene Messias na de andere Messias, de zogezegde Messias, die opstonden en claimen dat zij de bevrijders gingen zijn van Jeruzalem. En wat is nu weer juist dat Jezus zei? In die tijd sta ik niet in Matthäus, heb ik dat netjes gelezen? Dat komt daarna. Dat komt na 21. Wanneer dat hij zegt, wanneer een Messias opstaat. Moment, ik ga het snel zoeken. Matthäus 24. Ik heb het niet meer in mijn lijst staan. Ja, nu 22. Hopla. Als die tijd niet verkort zou worden, dan zou geen enkel mens worden gered. Maar omwille van de uitverkoren zal die tijd verkort worden. Als iemand dan tegen jullie zegt, kijk, dit is de Messias. Of daar is hij, geloof dat dan niet. Want er zullen veel valse Messias en valse profeten komen. Die indrukwekkende tekenen en wonderen zullen verrichten. Om ook Gods uitverkoren zo mogelijk te misleiden. Dat is toen gebeurd. Letterlijk. De ene Messias, de ene, er waren er drie, denk ik. Drie of vier. Die hadden allemaal een controle over een zeker deel van Jeruzalem. En allen claimden ze om een Messias te zijn. Die het leger, de vijandelingen, de Romeinen, buiten gingen drijven. En ze dachten toen dat Vespanius terugkeerde en zijn belegering niet kon afmaken. Dan dachten ze, aha, we hebben gewonnen. God zegeviert, maar ze zijn teruggekomen. Ze zijn teruggekomen in 69. En in 70 hebben ze het werk opgeknapt. Ze hebben mensen verleid met hun tekenen en wonderen. Hoe dat ze dat hebben gedaan. Dus ja, zoals de Egyptenaren hebben dat ook gedaan. Hè? De Egyptenaren met hun valse tekenen en wonderen. Het zal zoiets te maken zijn. Maar dus, heel die bezegeling van die 144.000 zijn Gods dienaar die een moment van genade hebben gekend, dat wanneer, ook al waren ze in Jeruzalem en ging de grote verdrukking komen en was ze eigenlijk al bezig, ze hebben een moment van genade gekregen om eraan te ontsnappen, letterlijk, en weg te vluchten. En Josephus, de geschiedkundige schrijver, zegt dat geen enkele christen nog aanwezig was in de stad Jeruzalem wanneer dat zij belegerd werd en vernietigd werd in 70 na Christus. Want zij waren allemaal van tevoren weggevlucht naar een bepaald stadje waar dat ze bescherming hadden gevonden. Amen. Dank u, Jezus. Dus Gods woord komt letterlijk uit. Niet alleen spirituele bescherming, maar zij zijn standvastig gebleven. Houd vol tot het einde en je zal worden gered. Dat was letterlijk voor die mensen toen. Dat is ook natuurlijk een principe voor ons om vol te houden. Amen. Maar zij hielden vol en vast aan het woord van God, aan het woord van Jezus, sorry, ook al gebeurde er zaken rondom hun die helemaal omgekeerd leken te zijn van wat Jezus had gezegd. Jezus had gezegd, hè, er is overal vrede, maar er gaan oorlogen komen. En in de Romeins koninkrijk was er altijd vrede, de Pax Romana, de vrede op de Romeinse manier. Amen. Maar er zijn oorlogen gekomen, er is een Joodse revolte gekomen, ze zijn allemaal uitgekomen. Maar Jezus heeft gezegd, en stuk voor stuk speelden die evenementen zich af voor hun ogen. En ze zagen die legers afkomen, ze zagen de belegering. Maar dank de Heer, er is iets gebeurd dat ze hebben kunnen ontsnappen. En ontsnap aan het oordeel van, juist zoals in Ezekiel, waarin dat die engel door de stad moest gaan en iedereen moest afmaken. Buiten degenen die het zegel van God hadden. Wel, degenen die het zegel hadden, die zijn weg kunnen gaan. Amen. En hetzelfde op de dag, de ultieme terugkomst, de definitieve terugkomst. Amen. Zij die bezegeld zijn, amen, zullen niet verdoemd zijn tot de eeuwige verdoemenis. Zij zullen niet verdoemd worden, amen, tot de dood voor eens en altijd. Nee, wij zullen opstaan. Amen. Zij die bezegeld zijn, zullen de engels des doods, amen, ontsnappen. Dank u, Jezus. Maar ik moet voortmaken. Oh, lap, ik kan er niet meer geraken. We lezen eventjes verder. Hierna zag ik dit, een onafzienbare menigte die niet te tellen was uit alle landen en volken. Van elke stam en taal in het wit gekleed en met palmtak in hun hand stonden ze voor de troon en voor het lam. Luid riepen ze, de redding komt van onze God die op de troon zit en van het lam. Dus we hebben die 144.000 die bezegeld zijn. En die worden zo omschreven in een zekere manier. En daarna ziet hij wat dezelfde groep is. Hè? De onafzienbare menigte die niet te tellen was. Ja? Ik zal even verder lezen. Alle engelen stonden om de troon en de oudsten en de vier wezens heen. Ze bogen zich diep neer voor de troon, aanbaden God met de woorden amen. Lof, majesteit en wijsheid, dank en eer en macht en kracht komen onze God toe tot in eeuwigheid. Amen. Een van de oudsten sprak mij aan. Wie zijn dat daar in het wit? Wie zijn die? Waar komen ze vandaan? Ik antwoord, u weet het zelf weer. Hij zei tegen mij, dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Ze hebben hun kleren wit gewassen met het bloed van de lam. Daarom staan ze voor Gods troon en zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. Momentje. Dat zijn degenen die uit de grote verschrikkingen gekomen zijn. Er zijn maar twee passages in heel de Bijbel waarin dat woord de grote verschrikking voorkomt. En dat is Matteüs 24, waar we het straks over hebben gesproken. Wat geïdentificeerd wordt als de vernietiging van de stad, Jeruzalem, de tempel. Is duidelijk. En Daniël hoofdstuk 11, waar ook spreekt over hetzelfde evenement. De grote verschrikking. The Great Tribulation. Ja? Waar dus heel die periode is van het begin van de opstand, de Joodse revolte, tot de vernietiging van de tempel, wat 3,5 jaar heeft geduurd. Ja, van 66 tot 70 na Christus. Wat letterlijk 3,5 jaar heeft geduurd. Wist je trouwens dat het moment dat de tempel is vernietigd, was in augustus van 70. Dat dat letterlijk op dezelfde dag was dan wanneer de eerste tempel werd vernietigd. De Joden, ze vieren dat niet elk jaar, ze rouwen daarom elk jaar. Dat is een bepaalde dag in augustus. Die heeft een naam, de Tishpa de 14, ik ben vergeten hoe dat nu weer noemt. Maar dat is op de justezelfde dag dat de eerste tempel door de Babyloniërs in 570 voor Christus werd vernietigd. Wordt hij nu op dezelfde dag vernietigd door de Romeinen? Vindt iemand dit nog toeval? Ik denk niet. Maar dus, die grote menigte zijn er dus, die uit die grote verschrikking zijn gekomen. Die zijn eraan uit ontsnapt. En toch was het een menigte dat niet te tellen was, uit alle landen en volken van elke stam en taal, in het wit gekleed en met palmtak in hun hand stonden ze voor de troon en voor het land. Dat spreekt wel in het voordeel dat het inderdaad niet alleen de Joodse christenen waren, maar dat het een mengeling is van Joods en heidenen. Maar wat hier wel opvalt, is de niet te tellen, die niet te tellen was. Is dat letterlijk? Nee, natuurlijk is dat niet letterlijk, maar dat komt terug in de belofte van Abraham. Hè? Genesis 15 en 15. Wanneer God tegen Abraham spreekt, kijk eens naar de hemel, zei hij, en tel de sterren als je dat kunt. En hij verzekerde hem, zo zal het ook zijn met je nakomelingen. Maar wie zijn nu de nakomelingen van Abraham naar het geloof? Kan iemand zeggen, amen, dat ben ik. Genesis 32 zegt het zelf. Jacob krijgt de belofte de zoon, hè, de zoon van Isaac. Smeek u, red mij uit de handen van Elimelech, ik vrees dat hij ons zal aanvallen. U hebt immers zelf gezegd, en zegt dat tegen God, ik zal jou grote voorspoed geven en veel nakomelingen, ze zullen zo talrijk zijn als de zandkorrels aan de zee, niet te tellen zullen ze zijn. Dat zijn de nakomelingen van de Heer. Letterlijk, de spirituele nakomelingen. En dat is niet letterlijk Israël, maar dat is spiritueel Israël. Dat zijn zij die opnieuw geboren worden in Christus. Niet naar het vlees, maar naar de geest. Dank je, Jezus. Wat ik ook significant vind, en ik ken hem, in het wit gekleed. Wit betekent overwinning. Reinheid. En met palmtakken in hun hand. Aan wat doe je dat denken, palmtakken? Juist. Amen. Ja, in de palmzondag. Hè? Ja, Hosanna, Hosanna. Nu, op die palmzondag, dat ze allemaal met die palmtakken aan het zwaaien worden, Jezus komt op zijn ezel binnen, ken het verhaal. Dat was eigenlijk een verwijzing of een symbolische reenactment, zoals ze zeggen, van de Maccabeeën. Maccabeeën was een volk dat de Griekse overheersers in 166 voor Christus hebben verdreven. De Maccabeeën hebben toen de tempel binnengekomen en hebben daar een varken geslacht op het altaar. En toen is er een enorme Joodse revolte gekomen. Onder de Maccabeeën, dat vieren ze nu nog elk jaar, de Joden, dat is de Hanukkah feest. Ze vieren elk jaar dan, dat is de tijd dat de Maccabeeën de tempel hebben gereinigd en proper gemaakt. In ieder geval, dat was in 166 voor Christus. En toen dat de Maccabeese leider terug Jeruzalem onder bezit nam, kwam hij op een oorlogspaard binnengereden in Jeruzalem, terwijl het volk met palmtakken aan het wuiven was. Dat gebeurde in 166 voor Christus. Palmtak ook symboliek van redding enzovoort. En ook een beetje een verwijzing naar de Messias. Maar ja, ze dachten dat die Maccabeeën, dat de Messias was. Maar nu, Jezus in 30 na Christus, komt niet op een oorlogspaard zoals de Maccabeeën. Hij komt op een ezel, zoals voorspeld was. En hij komt ook de tempel reinigen. Maar dat heeft Jezus gedaan, nietwaar? Wat is het eerste wat hij deed na Palmzondag? Op de maandag? Of dinsdag, ik weet niet eens wat dag dat was. Wat deed hem in de tempel? Hij reinigde de tempel. Ja? Dus het volk zat daar ook met een palmtakje, juist zoals in 165. Ze dachten ook, hier is nu echt de Messias. Maar de echte Messias was gekomen. Maar zij hadden een andere Messias in gedachten. Hij kwam op een ezel, niet op een oorlogspaard. Hij heeft de tempel gezuiverd. En nu gaan we terug naar het boek van Openbaringen. Je moet denken, palmtakken. Ja? Nu staat zijn echte volk, staat nu met palmtakken en witte kleren in de hand, Jezus in te luiden, terwijl hij weer de tempel gaat reinigen. En eigenlijk compleet van de kaart gaat vegen, want er is een nieuw tempel. Wij zijn allemaal de tempel van de Heilige Geest. Amen. Wij allen zijn onderdeel van de tempel van de Heilige Geest, want zij staan in de tempel, mijn witte kleren. De echte tempel is niet meer op aarde. De echte tempel, amen, is in de hemelse sfeer. Amen. dat is Gods volk. En zij staan letterlijk, hebben we juist gelezen, zij staan in de tempel van God. Niet op aarde, hè. Tuurlijk niet, want die ging weggedaan worden. En ze hebben palmtakken. Palmtakken in hun hand. Zij luiden nu de echte Messias in. Echt door het echte volk van God. En hij komt de tempel, amen, inluiden. Reinigen, hoe dat je het mag zien. De oude tempel weg en de nieuwe is daar. Amen. Met andere woorden, in de tijd van Jezus stond daar het letterlijke volk van Israël, maar op de ene dag zaten ze zeggen, Hosanna, Hosanna! En een paar dagen later was van, weg van weg met hem! Weg met hem! Kruisig hem! Ze hadden de takken, Maar er waren geen vruchten aan die takken. Amen. Het waren maar blaren. Maar geen vruchten aan de blaren. En Jezus zei: Koninkrijk van God zal worden ontnomen en gegeven worden aan een volk dat wel vrucht laat dragen. En diegenen die in dat visioen van openbaringen te zien zijn, die 144 menigten in het wit met palmtakken, dat is de ware kerk. Dat zijn zij die het woord van God als fundament hebben, die hebben het onthouden, die hebben vastgehouden, die hebben kunnen vluchten, die zijn niet in de stad gebleven, die hebben niet geluisterd naar al die valse messiassen, al die valse profeten, die hebben gezegd van, jee, we hebben de overwinning, terwijl God zei, maak dat je weg zijn, Jezus zei, maak dat je hier weg zijn, want het gaat vernietigd worden. Zij zei, nee, het gaat niet vernietigd worden, God staat ons bij, maar God stond u niet bij. Amen. Ik moet dat nog even afmaken, sorry, ik heb nog 2 minuten nodig. Daarom staan ze voor Gods troon, zijn ze dag en nacht in zijn tempel om hem te vereren. En hij die op de troon zit, zal bij hen wonen. Dat is allemaal overwinningstaal. Dan zullen ze geen honger meer lijden, geen dorst. De zon zal hen niet meer steken, de hitte hen niet bevangen. Want het lam midden voor de troon zal hen hoeden en naar de waterbronnen van het leven brengen. God zal al traan uit hun ogen wissen. Wilt dat zeggen dat die in de hemel zijn? Nee, dat wil dat niet meer zeggen. Wie geeft ons levend water? Wie is altijd aanwezig bij ons? Wie is het levend brood? Amen. En om nog specifieker te zijn, hetgeen dat je hier leest is een rechtstreekse quotatie uit Jesaja 49. En dat is de laatste. Dit zegt de Heer: in het uur van mijn genade geef ik je antwoord. Op de dag van je redding zal ik je helpen, ik zal je behoeden. Ik neem je in dienst voor mijn verbond met de mensen om het land weer op te richten, om het verlaten erfgoed in eigendom terug te geven, om tegen gevangenen te zeggen, ga in vrijheid, en tegen wie in het thuis te verblijven, kom tevoorschijn. Langs wegen zullen zij weiden, op iedere kale heuvel vinden ze weidegrond. Ze zullen dorst nog honger lijden, de zinderende hitte zal hen niet kwellen, en de zon zal hen niet steken. Want hij die zich over hen ontfermt, zal hen leiden en hen naar waterbronnen voeren. Amen. Dus, moeten we dat letterlijk nemen? Van, de hitte zal ons niet kwellen en ik ga nooit meer dorst hebben, kan ik nooit meer... Natuurlijk niet, is dat letterlijk. Juist zoals in Jesaja was dat ook niet letterlijk. Het is allemaal heilspraat. Symbolische heilspraat. God gaat mij niet hoeden zoals een schaap letterlijk naar een waterbron leiden. Dat is juist zoals in openbaringen dat je dat ook niet letterlijk moet nemen, hè, van die menigte. Maar het wil zeggen, God leidt u in alle dingen van de waarheid. Amen. Hij heeft u gewaarmerkt, hij heeft u bewaard, hij heeft u beschermd. Hij gaat u bewaren doorheen de rest van uw leven. Zijn woord kan je op vertrouwen. Maar wees standvastig. Amen. Wees standvastig. Halleluja. In de naam van Jezus. Dat is eigenlijk een boodschap van bemoediging. Omdat ik weet, die mensen hebben de redding van de Heer letterlijk gezien. Letterlijk. Ja, niet de spirituele redding die wij ook zullen aanvaarden, maar letterlijk hun leven was gered. En dat was een overwinning. Wat een getuigenis moet dat geweest zijn nadien? Dat die allemaal zijn ontsnapt en dan kregen die te horen van 1 miljoen mensen, 1 miljoen Joden, wat verschrikkelijk is, hè? Miljoenen Joden zijn omgekomen. Oh, dank de Heer dat hij ons eruit heeft getrokken. Amen, dank de Heer. Laten we de Heer danken. Dank u Jezus voor uw woord, dank u dat we bezegeld zijn met uw naam, uw geest, Vader, op ons voorhoofd, Heren. Dank u, Jezus. Halleluja. U leidt ons naar bronnen, Heren. Als we dorstig zijn, Heren, u leidt ons, Heren. Als we in nood zijn, Heren, u aanhoort ons. Halleluja. Wij zullen geen honger meer hebben, Heren. Ook al is er hitte, het zal ons niet bevangen. Ook al is er de zon, Heren, het zal ons niet meer steken. Wat de wereld kan doen of wat de elementen van de natuur kunnen doen, Heren, het zal ons niet overkomen, want we zijn beschermd in U, in Jezus' naam. Amen, zijn er nog? Amen. Dat was dus een intermezzo.